De schriftlezing vanmorgen vindt u in het eerste boek Samuel, het 16e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. 1 Samuel 16, vers 1 tot en met 13.
Toen zeide de Heere tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, dien ik toch verworpen heb dat hij geen koning zij over Israël? Vul uw horen met olie en ga heen. Ik zal u zenden tot Isaï den Betlemiet, want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. Maar Samuel zeide: hoe lang, hoe zou ik heen gaan? Saul zal het toch horen en mij doden? Toen zeide de Heere: neem een kalf van de runderen met u en zeg: ik ben gekomen om den Heere offeranden te doen. En gij zult Isaï ten offer nodigen. En ik zal u te kennen geven wat gij doen zult, en gij zult mij salven, dien ik u zeggen zal. Samuel nu deed hetgeen de Heere gesproken had, en hij kwam te Bethlehem. Toen kwamen de oudsten der stad bevende hem tegemoet en zeiden: is uw komst met vrede? Hij dan zeide: met vrede. Ik ben gekomen om den Heere offeranden te doen. Heiligt u en komt met mij ten offer. En hij heiligde Isaï en zijn zonen en hij nodigde hen ten offer. En het geschiedde toen zij inkwamen, zo zag hij Eliab aan en dacht: zekerlijk is deze voor den Heere zijn gezalfde. Doch de Heere zeide tot Samuel: zie zijn gestalte niet aan, noch de hoogte zijn de statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij kwam en hij deed hem voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, doch hij zeide: deze heeft de Heere ook niet verkoren. Alzo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij het aangezicht van Samuel gaan. Doch Samuel zeide tot Isaï: de Heere heeft deze niet verkoren. Voorts zeide Samuel tot Isaï: zijn dit al de jongelingen? En hij zeide: de kleinste is nog overig en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isaï: zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aangezicht. En de Heere zeide: sta op, salf hem, want deze is het. Toen nam Samuel den oliehoorn en hij salfde hem in het midden zijner broederen. En de geest des Heeren werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuel op en hij ging naar Rama.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het voorgelezen gedeelte, in het slot van vers 7. Deze woorden: want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Het thema voor de prediking vanmorgen is een man naar Gods hart. En we denken na over de volgende 3 punten. Ten eerste waar Samuel op ziet. Ten tweede waar God op ziet. En ten derde waar zien wij op? Dus een man naar Gods hart. waar Samuel op ziet, waar God op ziet en waar zien wij op, meent u? David, dat weet u allemaal wel, wordt door de Heilige Schrift nadrukkelijk een man naar Gods hart genoemd. De Heere heeft David lief gehad. Het was zijn beminde. En bovendien zie je dan in allerlei zaken die in het leven van David gebeurden, dat hij in het Oude Testament een van die typen van Christus mocht zijn. Dat David in zijn beste ogenblikken heeft mogen heen wijzen naar God, zo naar zijn grote zoon, de zoon Davids, die komen zou om verloren zondaars zalig te maken. En als profeet heeft David in tal van zijn psalmen mogen profiteren van die komende Messias. Van zijn koningschap, van zijn hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, van zijn lijden en sterven, van zijn opstanding en zijn hemelvaart. Ja, gemeente, wat hebben we in de psalmen een rijk getuigenis van de Christus, van de koning der kerk. En daarom heeft de kerk ook echt geen gezangen nodig, zoals sommigen beweren, om van Jezus Christus te kunnen zingen. En tenslotte, gemeente, als we het vanmorgen over Davids verkiezing, zijn zalving tot het koningschap spreken, dan worden we er ook bij bepaald dat de Heere in de lijn van Davids nageslacht de beloofde Messias op aarde doet komen. Nog altijd is de naam van David op de lippen van miljoenen, omdat de Heilige Schrift de heiland de zonen Davids noemt. Niemand zal dus wel willen ontkennen dat koning David in de Heilige Schrift een heel belangrijke figuur is. Velen zullen ook wel hoog tegen hem opzien, zo'n grote profeet als David, zo'n grote geloofsheld, als je hem in veel van zijn psalmen tegenkomt, zo'n man naar Gods hart. Want ja, dat kan natuurlijk niet zomaar van iedereen gezegd worden, dat je een man, een vrouw naar Gods hart bent. En we mogen ons best wel afvragen, kan dat nou eigenlijk van ons gezegd worden? Een man, een vrouw, een jongen of meisje naar Gods hart. Weet u dat? Dat de Heere u lief heeft? Zo, zoals de apostel Paulus beleidt, dat niets u kan scheiden van de liefde Gods in Jezus Christus. Heel wat van ons worstelen misschien wel met die vraag. Ze zijn misschien wel jaloers op David. Alle die net als hij door God bemind worden. Kan ik dat nou ook maar zeggen? Zucht u misschien? En daarom is het best wel goed om er vanmorgen eens nadrukkelijk op te letten. Waarom David nou wel, maar ook waarom hij nou niet een man naar Gods hart was. Waarom verkoos de Heere Isaïs huis? Waarom werd David, zoals we gelezen hebben, boven al zijn broers verkoren om straks Israëls koning te kunnen zijn? We letten op 3 punten. Ten eerste waar Samuel op ziet. Ten tweede waar God op ziet. En ten derde, waar zien wij op? Waar Samuel op ziet. Samuel, gemeente, was zowel richter als profeet. Een van de grote leiders in het Oude Testament. Een man met heel veel geestelijke ervaring en wijsheid. We zouden toch wel tegen elkaar zeggen, stel dat er zo iemand in ons midden was, die Samuel, nou die kent wat, die Samuel die weet wat. Zo iemand als Samuel zal toch wel in staat zijn om geestelijk onderscheid te maken, om de geesten te beproeven of ze uit God zijn of niet. En als nou straks die zonen van Isaï aan Samuel voorbij zullen trekken, nou dan kan hij vast en zeker zonder meer op het eerste gezicht Gods knechtje wel aanwijzen. Zo gemeente leeft er ook wel de gedachte dat Gods volk wel in staat zou zijn om aan te wijzen wie er nou wel of niet bij hoort, wie nou wel of niet bekeerd zijn. En ja, en inderdaad, je komt van die profeten en profetessen tegen die dat precies weten te vertellen. Ja, dat het nog helemaal niets is met deze of gene. Dat er, zoals iemand is, zij hooguit één of zelfs geen één in de gemeente bekeerd is. En dat je het zo wel kunt zien aan de kleren en kunt horen aan de praat of iemand nou een kind van God is of niet. En ik zal ook niet ontkennen, gemeente, dat er bepaalde schriftuurlijke kenmerken zijn, dat men de boom aan zijn vruchten kent. En toch moeten we daar toch wel heel voorzichtig mee omgaan. Niet zoals we dat in het paradijs al gedaan hebben, op Gods troon gaan zitten. Oordeelt niet, zegt onze hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want een mens, gemeente, ook een bekeerd mens, zelfs een profeet als Samuel, kan zich o zo vergissen. Zelfs Samuel lazen had het helemaal mis. Wat was dan dan? De Heere had Samuel naar Bethlehem gezonden met de nadrukkelijke opdracht om daar een van Isaïs zonen tot koning te gaan zalven in de plaats van koning Saul, die als koning verworpen was. En hoewel Samuel dat eigenlijk helemaal niet had gedaan, want hij droeg, lees in het eerste vers, nog steeds leed om Saul, die de Heere verworpen was, hij kon Saul eigenlijk niet loslaten, is Samuel toch wel degelijk gehoorzaam op weg gegaan naar Bethlehem. Nou, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Niet maar doen wat er in ons hart is, maar dat doen wat de Heere vraagt. Ook als dat tegen ons vlees en bloed ingaat, ook als dat tegen onze overtuiging ingaat. En als hij dan in Bethlehem is aangekomen, nodigt Samuel Isaï en zijn zonen uit voor een offermaaltijd. Hij vertelt aan vader Isaï wat het doel is van zijn komst, dat een van diens zonen gezalfd zal worden. En Isaï die werkt mee. Eén voor één laat Isaï zijn zonen bij Samuel binnenkomen. In de logische volgorde eerst de oudste en dan de tweede enzovoort enzovoort. Daar komt die oudste jongen binnen. Eliab heet hij. Eliab, wat een prachtige naam. Want Eliab betekent: mijn God is vader. En als Samuel kijkt, dan ziet hij ook nog een pracht van een kerel hier op een boom van een vent, een sterke held. Daar zouden die ellendige Filistijnen nog eens voor leren beven als je zo'n aanvoerder had. Ja, onmiddellijk denkt Samuel dan ook, als hij Eliab zit, Dat is hem vast en zeker. Zekerlijk is deze voor de Heere zijn gezalfde, denkt Samuel bij zichzelf. Eliab was rijzig van gestalte. Net als Saul, waar Samuel voor zo'n zwak valt. Hoger dan al het volk van zijn schouders en opwaarts. En zoals Samuel bij Sauls verkiezing tegen het volk had gezegd: ziet gij wie de Heere u heeft verkoren? Want gelijk hij is er niemand onder het ganse volk. Zo zegt hij nou tegen zichzelf: zie, deze Eliab heeft de Heere vast en zeker verkoren. Want gelijk Eliab is er niemand onder zijn broeders. Samuel, gemeente, die vergaapt zich, die staart zich blind op het uiterlijk van Eliab. Een goede naam, een goed voorkomen, een sterke held, deze Eliab, dus dat moet hem wel zijn. Herkent u dat, gemeente? Gebeurt dat niet vaak? Zijn wij niet van dezelfde lap gescheurd als Samuel? Ook wij beoordelen zo vaak mensen op allerlei uiterlijkheden. En nogmaals, begrijpt u me goed, ik zeg niet dat uiterlijkheden onbelangrijk zijn, want er kan wel degelijk in tot uiting komen wat er innerlijk wel of niet leeft. En Gods kind zal ook zeker in uiterlijke dingen gehoorzaam willen zijn aan Gods woord. Maar, we moeten er wel een maar aan toevoegen. Maar in de eerste plaats weten we, hoop ik toch allemaal wel, dat uiterlijkheden nog niets over het innerlijk, nog niets over het hart zeggen. Heel eenvoudig gezegd, onder een vroom en mooi uiterlijk kan helaas best een boos en onbekeerd hart schuilgaan. En het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Mensen met een nieuw, met een wedergeboren hart, ach, die vertonen nou altijd niet direct alle uiterlijke kenmerken die we zouden wensen. Die betrachten niet meteen alle gehoorzaamheid. Die zijn nog niet aan al hun zonden ontdekt. Dat is een leerschool die heel je leven doorgaat. Laten we daarom toch voorzichtig zijn in het beoordelen en veroordelen van elkaar. Zelfs die grote Samuel moest door de Heere vermaand worden. Als de Heere, die zijn gedachten kent, tegen Samuel zegt: zie zijn gestalte niet aan, nog de hoogte zijner statuur, want ik heb hem verworpen. Want het is niet gelijk de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Laat ik u een ander voorbeeld geven uit de schriftgemeente, waarin dat heel duidelijk wordt. De Heere Jezus Christus is op een gegeven moment uitgenodigd in het huis van Simon de Farizeeër. Simon, dat was een keurige, een nette, een oppassende man. Daar viel eigenlijk niks op aan te merken. Uiterlijk was dat een zoon van Abraham. En als de Heer Jezus daar in dat huis van Simon de Farizeeër is, komt er op een gegeven moment ook een vrouw binnen. Nou, dat zag je direct wel. Die vrouw die deugde niet. Een zondige vrouw. Opgemaakt tot en met, gekleed als een hoer. En dat was ze kennelijk ook. Hoe durfde ze daar binnen te komen? Hoe durfde ze zo bij Jezus te komen, vonden Simon en zijn vrienden? Foei toch? Maar ja, die brave Simon had niet de moeite genomen, en dat hoorde toch zo bij de gastvrijheid, om nou de voeten van de Heer Jezus te wassen of te laten wassen, toen hij daar aan de maaltijd was genodigd. En die zondige vrouw, die heeft zijn voeten met haar tranen gewassen en met haar haren afgedroogd. Ze had veel meer liefde in haar hart voor de heiland dan Simon. wat kunnen we ons op het uiterlijk van een mens vergissen, gemeente. Met de buitenkant, als je je best maar doet en de schijn maar hoog houdt, kun je misschien iedereen om je heen wel imponeren. Kun je misschien alle mensen wel voor de gek houden. Kun je misschien jezelf ook nog bedriegen. Maar God kijkt, dat weten we toch wel, God kijkt er dwars doorheen. Hij ziet het hart aan, zegt de Heere hier zelf tegen Samuel. En dat brengt ons bij het tweede punt, waar God op ziet. Onze tekst zegt het heel nadrukkelijk, op het hart. En is de uitkomst soms uitermate verrassend. Dan vallen zij af, die Samuel op het oog hadden. Dan heeft God het oog op hen die wij misschien nauwelijks rekenden of zagen staan. Na Eliab volgen er nog 6 zonen van vader Isaï. Allemaal flinke, brave jongens. Maar steeds weer zegt de Heere tegen Samuel, deze heb ik niet verkoren. En dan? Ja, dan lijkt het wel alsof er niemand meer komt. Hoe kan dat nou, jongens en meisjes? Samuel moest toch van de Heere één van Isaïs zonen zalven. En dan heeft hij ze alle 7 gehad. Dat klopt toch niet, zou je zo zeggen? Nee, dat klopt zeker niet. Dat begrijpt Samuel ook wel. En daarom zegt hij tegen Isaï, zijn dit nou al de jongelingen? En dan komt de aap uit de mouw. Nee, dat waren ze niet allemaal. Er was er nog eentje. Maar die hadden ze helemaal niet uitgenodigd. Die zou het toch wel niet zijn. Die telde nog helemaal niet mee. Isaï zegt, de kleinste is nog over. En zie, hij weidt de schapen. Het was dus niet in Isaï opgekomen. Hij had het helemaal niet nodig gevonden om David, want die was dat, ook te roepen. David zou het toch vast en zeker niet zijn. En het zou ook, dat blijkt hier wel, zeker niet Samuels eerste keuze zijn geweest. Zo'n klein herdersknaapje. Wat viel daar nou van te verwachten? Ja, en toch gemeente, toch jongens en meisjes, David was het wel. En als David er uiteindelijk ook is, zegt de Heere nadrukkelijk, sta op en zalf hem, want deze is het. Deze is het. God bekijkt de zaken heel anders dan Samuel, heel anders dan wij mensen. Het kleine, het geringe, het verachtelijke, hoe vaak lees je dat niet in de Bijbel, verkiest God. Samuel koos Eliab, de oudste, de grootste, de sterkste. God kiest de jongste, de kleinste, David. Ik zei, dat zien we vaak in de Bijbel. Wie door mensen niet gerekend werden, heeft de Heere vaak toch op het oog gehad. Zacchaeus, hoeren, tollenaars. De Heere Jezus nodigde ze uit en at en dronk met ze en vergaf ze hun zonden. Waarom kiest God nou anders? Waarom bekijkt God mensen nou anders dan wij dat doen? Onze tekst zegt, omdat hij het hart aanziet. Daar zullen we het ook nog wel met elkaar over eens zijn. Het is natuurlijk veel belangrijker hoe het met ons hart gesteld is dan hoe het uiterlijk met ons gesteld is. Maar ja, dan ga je doorvragen en dan zul je misschien zeggen, ja, maar wat zag dan God in Davids hart, dat hij in Eliabs hart niet zag? Was David dan op de een of andere manier beter dan Eliab? Moeten we zeggen, Eliab had dus een boos hart en David had dus een goed hart. En dat maakt het verschil. Is dat zo, gemeente? Zijn er goede en slechte mensen? Zijn er mensen, in de wereld wat dat betreft, in 2 groepen scheiden, met een goed en met een slecht hart? Wel, nee, zo is het helemaal niet volgens de Bijbel. De Bijbel zegt dat alle mensen niet één uitgezonden, dat alle mensen een boos en een goden vijandig hart hebben. En als God Davids hart bekijkt, dan ziet hij daar net als in mijn en in uw hart een vuile bron van wanbedrijf. Niets als vuiligheid, niets als zonde, niets als vijandschap. Dan gaat er een walgelijke bierput vol ongerechtigheden open. Ja, zag u dat al eens onder ogen? Bent u al eens geschrokken van wat in uw hart in de schuilhoeken daarvan leven kan? Hebt u al eens ontdekt wie er nou eigenlijk in Damwoude de grootste en de gemeenste zondaar is? Namelijk uzelf. Jijzelf. Maar dat was met David niet anders, gemeente. In Davids hart is er later wel uitgekomen ook. Daar leefde overspel. Denkt u maar aan de geschiedenis met Bathsheba. En zelfs moord. Als hij haar man Uria laat vermoorden. Leugen en bedrog en nog veel meer. Kortom, ook in Davids hart leefde van nature een begeerte om tegen al Gods geboden te zondigen. Maar hoe kan zo'n David met zo'n verdorven hart dan een man naar Gods hart zijn, vraag je af? Dat kan toch eigenlijk niet, dat kan toch nooit? Nou, inderdaad, gemeente, dat is bij David onmogelijk. Die kan met zijn hart Gods liefde niet verdienen. Die kan op geen enkele manier zijn hart aanbieden aan God. Daar was het veel te vuil voor. Maar wat ziet God dan wel in Davids hart? Wat voor onderscheid is er dan tussen hem en Eliab of tussen hem en Saul? Geen enkel onderscheid, dat wil zeggen geen enkel onderscheid in henzelf. Want God maakt hier onderscheid waar het niet is. En hij neemt daar redenen voor uit zichzelf. Niet uit David, niet uit welk mens dan ook, om hier nou onderscheid te maken tussen David en Eliab. Ja, het enige wat God in Davids hart ziet, dat is dat deze een nieuw hart heeft. O, zult u zeggen, maar dat is toch heel wat? Een nieuw hart? Ja, dat is alles beslissend, nietwaar? Dat we een nieuw hart hebben gekregen, dat we een vlezen hart in plaats van ons stenen hart hebben gekregen. Maar ja, dat nieuwe hart dat God bij David zag, dat was nou niet Davids verdienste. Dat was Gods eigen werk. God ziet dus in Davids hart zijn eigen goddelijk genadewerk. Daar was van David niets bij. Ik denk dat we zelfs wel mogen zeggen, gemeente, God zag in Davids hart reeds het zoenbloed van Davids grote zoon, de Heere Jezus Christus. Davids hart, gans meelaats in zichzelf, zal rein zijn en genezen. Dat geldt voor David, dat geldt voor ieder van ons, alleen door het kostbaar bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. Die kleine en verachte herdersknaap David mocht weliswaar een type zijn van de Heere Jezus Christus, van de knecht des Heren die gestalte had, dat wordt ook van hem gezegd, nog luister, dat wij hem zouden aangezien, veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten. En Davids leven mocht wel een prediking zijn van die Christus. Dat wel, dat was groot. Maar ook David kan uiteindelijk alleen bestaan voor Gods ogen als hij gewassen is door het bloed van Christus. Als God David eenmaal zal aanzien,
zoals ons catechismus dat zegt, alsof hij Christus, die volmaakte borg, aanziet. David heeft daar in geloof iets van begrepen. Daarom zingt hij in de psalm die wij nu ook gaan zingen: ontzondig mij met hyssop, en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op aardrijk. De vraag, gemeente, die we stelden bij het tweede punt van de preek was: waar ziet God op? En dan moet het antwoord samenvattend dus luiden: God ziet het hart aan, alleen dat hart kan voor God bestaan, dat bekeerd is tot hem, door hem. God ziet dus zijn eigen werk aan, gemeente. En dat moeten we goed onthouden, opdat we niet, zoals dat in de praktijk zo vaak gebeurt, allerlei valse gronden zoeken of aan de hand houden. Vandaar die vraag van het derde punt: waar zien wij op? We zagen waar Samuel op zag, en dat we ook zo geneigd zijn dat te doen. Een man had gelijke beweging als wij. Mensen zien van nature op uiterlijke dingen. En dat is in het geestelijk leven ook, als je je eigen geestelijk leven gaat onderzoeken, ook vaak zo. Dan zijn we heel erg geneigd om erop te zien wat we er zelf van terecht denken te brengen. Dan heb je mensen die maken zich geen zorgen, want ja, ze gaan toch vaak naar de kerk. En ze lezen toch ook trouw in hun Bijbel. En ze bidden elke dag. Ze doen veel op Gods woord. Ze geven veel. En dan zeggen ze misschien net als die rijke jongeling: wat zou er nog aan ontbreken? Het zit wel goed met me. Een ander maakt zich juist wel grote zorgen, want hij mist zoveel. Hij kan zo vaak helemaal niet echt bidden. Hij heeft soms zo weinig vertrouwen. Hij twijfelt soms aan allerlei zaken. Hij brengt zo weinig vruchten voort en heeft zo weinig liefde voor de Heer. Hij is zo onbekeerd in zijn eigen ogen. Enzovoort, enzovoort. Ja, wie eerlijk op zichzelf leert zien, die vindt eigenlijk niet veel wat hem bemoedigen kan. En die moet nog vrezen eeuwig om te zullen komen, want er is niets waar hij in kan rusten. En alles wat hij ziet, dat is tegen hem. Zijn hart, zegt hij, wie zal het kennen? Arglistig is het, dodelijk, vol venijn. Ja, waar zien wij op, gemeente? Op onszelf? Nou, als we dat blijven doen, gemeente, op onszelf zien, dan zullen we in de ellende blijven steken. Maar met alles van onszelf moeten we jammerlijk omkomen, zullen we ook omkomen. Al onze gerechtigheden, zegt de Schrift, een wegwerpelijk kleed. En al onze ongerechtigheden, even zoveel veroordelingen tot de hel. Gemeente, er is nog nooit iemand ziende op zichzelf en wat hij zelf heeft gepresteerd de hemel ingegaan. Er is nog nooit één zondaar op eigen kracht verlost, gemeente. En als u naar zichzelf blijft kijken, dan zult u ook niet verlost worden als u daar niet in verandert. Maar wat zag God ook alweer, hebben we gezien, in David, in Davids hart? Niet iets van David, maar zijn eigen werk. Het borgwerk van de Heere Jezus Christus, het bloed van Christus. En op dat werk, gemeente, moeten wij nou ook in geloof leren zien. Zien op Jezus alleen. Zie toch op hem, verloren ellendige zondaars. Zie toch op hem in al uw doemwaardigheid en schuld. Laat uw ogen gericht zijn op die overste voleinder en leidsman des geloofs. En bid dan dat de Heilige Geest uw ogen geeft om op hem te zien. En uw lege handen geeft om zijn genade te kunnen ontvangen. En uw open oren geeft om zijn stem te horen, te herkennen, die daar zegt: het is volbracht. En bovenal, dan is het werk van de Heilige Geest, dat de Heilige Geest u een vlezen hart geeft. Een nieuw hart dat de Heere in onverderfelijkheid lief heeft. Dat de zonde is gaan haten en vlieden. En dat al Gods geboden begeert te doen. En verwacht het daarbij niet maar van uw eigen gebed, maar van zijn gebed als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want zo is hij immers gezeten aan Gods rechterhand om daar dag en nacht voor de zijnen te pleiten en te bidden. O mensenkind, waar ziet u op? Alles van uzelf moet u aanklagen, alles van uzelf moet u verdoemen. U bent te slecht, u bent te koud, u bent te hard voor de hemel. Kan niet meer voor u. Nou, u hebt gelijk. U hebt voor 100.000% gelijk. Het kan niet meer voor u vanuit u, maar in Jezus Christus kan het toch nog, zelfs voor de voornaamste der zondaar. Ja, zegt Paulus uit eigen ervaring, het is zo'n betrouwbaar woord en uw aller aanneming waardig dat Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. En zo gij zijn stem, de stem van die goede herder, dan heden hoort, verhard u niet, maar laat u leiden en gelooft zijn heil en troostrijk woord dat daar zegt: het is volbracht. Volbracht voor mensen die van nature allemaal stenen harten hadden. En daarom zegt de Heere: zal ik ze een vlezen hart geven in plaats van dat stenen hart. Dan zullen doden de stem horen van de levende God en zij zullen leven als ze Christus en de kracht van zijn opstanding leren kennen. Als ze niet alleen met hem gestorven zijn op Golgotha, maar ook met hem mee opgewekt zijn op de paasmorgen tot nieuwheid des levens. En daar zal hij nou eeuwig de lof en de dank en de eer voor ontvangen van een schare die niemand tellen kan. Allemaal mensen geboren met een stenen hart, waar de Heere niets in zag dat hem kon behagen, maar die door genade alleen, op grond van het borgwerk van de Heere Jezus Christus, van hem een vlezen hart hebben gekregen. Ja, gemeente, wij zien aan wat voor ogen is wij mensen. Maar God ziet het hart aan. Amen.